Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Edge of Anarchy van Jack Kelly is een historisch non-fictieboek over de Pullman-staking van 1894. Een van de grootste arbeidsconflicten uit de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Kelly onderzoekt hoe George Pullman, de bouwer van luxe slaapwagons en de eigenaar van een bedrijfsstad, reageerde op de economische crisis van 1893 door lonen te verlagen en de huren in zijn woonplaats hoog te houden. Tegelijk laat het boek zien hoe spoorwegmaatschappijen, grote grovenbedrijven en de federale overheid samenwerkten om een groeiende vakbeweging te breken. Het resultaat is geen eenvoudige helden- en schurkenvertelling, maar een brede analyse van macht, kapitaal, organisatie en verzet tijdens de Gilded Age. Daarmee is het boek interessant voor lezers die willen begrijpen hoe arbeidsconflicten ontstaan, waarom solidariteit moeilijk is en hoe de spanningen tussen werkgevers, werknemers en overheid ook nu nog herkenbaar zijn. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de Pullman-staking als kern van de Amerikaanse arbeidsstrijd. Het boek bouwt rond de Pullman-staking van 1894, omdat juist daar zichtbaar wordt hoe een lokaal conflict uitgroeit tot een nationaal crisismoment. Kelly beschrijft hoe werknemers van de Pullman Company vastliepen tussen lagere lonen, hoge woonlasten en het risico op zwarte lijsten als zij vertrokken. Daardoor wordt de staking meer dan een protest tegen een werkgever, het wordt een voorbeeld van structurele afhankelijkheid. De kracht van het boek zit in het uitleggen waarom gewone arbeidsverontwaardiging in die tijd zo snel kon escaleren. Spoorwegen waren in het hele land met elkaar verbonden, dus een conflict in Chicago raakte direct de transportketens van de Verenigde Staten. Kelly laat zien dat de staking niet alleen ging over loon, maar ook over waardigheid. Bewegingsvrijheid en de vraag of werknemers in een industrieel systeem nog onderhandelingsmacht hadden. Daarmee krijgt de lezer inzicht in de manier waarop economische druk, bedrijfsdiscipline en collectief verzet elkaar versterken. Ten tweede, George Pullman en de logica van bedrijfsmacht. Een belangrijk thema is de manier waarop George Pullman zijn bedrijf en zijn bedrijfsstad bestuurde. Kelly schetst hem als een ondernemer die luxe, orde en efficiëntie wilde combineren, maar die in de praktijk een zeer harde machtsstructuur opbouwde. Zijn modelstad oogde verzorgd en modern, maar gaf werknemers weinig echte vrijheid, omdat wonen, werken en sociale controle in één systeem samenkwamen. Wanneer de depressie van 1893 toesloeg, koos Pullman voor kostenverlaging bij de werknemers, zonder de huren evenredig te verlagen. Dat laat een centraal inzicht zien, namelijk dat paternalistische zorg en economische dwang in dit soort bedrijfsgemeenschappen dicht bij elkaar liggen. Het boek analyseert niet alleen Pullman als persoon, maar ook de bredere gedachte dat een ondernemer het recht heeft om zowel arbeid als leefomgeving te sturen. Daardoor wordt duidelijk hoe morele zelfrechtvaardiging, winstbelang en sociale controle samen een brandpunt van conflict kunnen vormen. Ten derde, Eugene Finn. Debs en het moeizame bouwen van solidariteit. Kelly besteedt veel aandacht aan Eugene Fief, Debs en de American Railroad Union, omdat zij laten zien hoe moeilijk het is om verschillende groepen werknemers tot één front te smeden. Debs kwam voort uit de spoorwegwereld en begreep dat traditionele beroepsgroepen vaak te klein en te verdeeld waren om echt druk uit te oefenen. De American Railroad Union was daarom vernieuwend, omdat zij ook minder geschoolde arbeiders en bredere lagen van het spoorwegpersoneel probeerde te verenigen. Het boek maakt duidelijk dat vakbondsvorming niet alleen een kwestie is van idealen, maar vooral van organisatie, discipline en risico. Tegelijk laat Kelly zien dat ook binnen de arbeidersbeweging spanningen bestonden en dat niet elke actie automatisch rechtvaardig of verstandig was. Daardoor krijgt de lezer een realistischer beeld van solidariteit als iets dat opgebouwd moet worden en niet vanzelf ontstaat. Debs wordt zo een sleutelpersonage om te begrijpen hoe modern collectief arbeidshandelen vorm kreeg in de Verenigde Staten. Ten vierde, de rol van spoorwegbedrijven en de federale overheid bij het breken van de staking. Een ander belangrijk onderdeel van het boek is de samenwerking tussen spoorwegmaatschappijen, juristen en de federale overheid. Kelly laat zien dat grote bedrijven niet geïsoleerd opereerden, maar onderling overlegden om lonen laag te houden, actievoerende werknemers te blokkeren en de macht van de vakbeweging te beperken. Toen de staking zich uitbreidde, werden rechterlijke bevelen ingezet en stuurde president Grover Cleveland Federale troepen naar Chicago. Dat politieke ingrijpen maakt het boek bijzonder relevant, omdat het laat zien hoe de staat in conflict situaties vaak niet neutraal is, maar meehelpt de bestaande economische orde te beschermen. Kelly beschrijft daarmee een belangrijk historisch patroon, namelijk dat juridische middelen, geweldsmonopolie en bedrijfsbelang elkaar kunnen versterken. Voor lezers is dit een waardevolle les over de kwetsbaarheid van arbeidsrechten, wanneer machtige, economische spelers en overheidssysteem dezelfde richting uitbewegen. Het boek toont dus niet alleen een staking, maar ook de institutionele krachten die bepalen wie uiteindelijk het conflict wint. Tot slot, de Gilded Age als achtergrond van rijkdom, ongelijkheid en onrust. Het boek werkt ook als brede inleiding op de Gilded Age, de periode van snelle industrialisering, spoorweggroei en grote vermogensvorming in de Verenigde Staten. Kelly plaatst de Pullman-staking in een tijd waarin technologische vooruitgang en economische groei hand in hand gingen met armoede, sociale ongelijkheid en politieke corruptie. Dat contrast is essentieel, omdat het laat begrijpen waarom een schijnbaar glanzende tijd juist zoveel spanningen opriep. De wereld van spoorwegbaronnen, monopolies en kapitaalconcentratie wordt in het boek niet als decor behandeld, maar als de oorzaak van veel maatschappelijke frictie. Daardoor krijgt de lezer zicht op de relatie tussen nationale modernisering en sociale prijs. Het boek is sterk omdat het een concreet conflict verbindt met een groter historisch systeem, zodat de staking niet op zichzelf staat, maar deel wordt van een bredere economische en politieke orde. Juist die combinatie van gebeurtenis en tijdvak geeft het boek zijn analytische waarde. Concluderend, The Edge of Anarchy is vooral geschikt voor lezers die interesse hebben in Amerikaanse geschiedenis, arbeidsverhoudingen, economische macht en de oorsprong van moderne vakbondstrijd. Het boek biedt meer dan een chronologisch verslag van een staking. Het laat zien hoe bedrijfsbelangen, publieke macht en werknemersverzet elkaar beïnvloeden binnen een snel veranderende industriële samenleving. Voor wie wil begrijpen waarom de discussie over loon, organisatie en ongelijkheid zo hardnekkig is, levert dit boek veel historische context zonder in droge opsomming te vervallen. Wat het onderscheidt van veel andere boeken over arbeidsgeschiedenis is de brede blik. Kelly beperkt zich niet tot één held of één schuldige, maar onderzoekt verschillende belangen en laat zien hoe ingewikkeld elke stap in het conflict was. Daardoor is het boek waardevol voor lezers die nuance zoeken in plaats van simplificatie. Ook maakt het duidelijk waarom de Gilded Age nog steeds relevant is als spiegel voor hedendaagse vragen over macht, solidariteit en de rol van de overheid. Als je ons wilt steunen, Jack Kelly, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.